Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom. We zijn ondertussen aangekomen bij het 10e hoofdstuk van het 2e traktaat. En het 10e hoofdstuk draagt de titel De dankbaarheid voor Gods genade. Waarom zoekt gij rust, terwijl gij toch voor de arbeid zijt geboren? Richt u meer op lijdzaamheid dan op vertroosting, en meer op het dragen van het kruis dan op blijdschap. Wie van de wereldse mensen zou immers niet graag vertroosting en geestelijke blijdschap aanvaarden, wanneer hij die maar altijd kon krijgen? Want de geestelijke vertroostingen gaan alle geneugten van de wereld en alle lusten van het vlees te boven. Alle wereldse geneugten immers zijn ofwel ijdel, ofwel onrein. Maar de geestelijke geneugten alleen zijn aangenaam en eerbaar. Zij komen voort uit de deugden en worden door God in reine harten gestort. Maar niemand kan die goddelijke vertroosting altijd naar zijn eigen begeerte smaken, omdat het ogenblik van de bekoring nooit lang uitblijft. Een grote hinderpaal voor het bezoek uit den hoge is echter de verkeerde vrijheid van geest en een groot vertrouwen op zichzelf. God doet goed door de genade van de vertroosting te geven, maar de mens doet verkeerd door niet alles met dankbaarheid aan God terug te geven. En daarom kunnen de gaven van de genade niet in ons stromen, omdat wij ondankbaar zijn tegenover de schenker en niet alles terug doen vloeien in de bron van herkomst. Want altijd komt de genade toe aan hem die op passende wijze zijn dankbaarheid toont, en altijd zal aan de hoovaardige ontnomen worden wat doorgaans aan de nederige wordt gegeven. Ik wil geen vertroosting die mij de rouwmoedigheid ontneemt. Ik ben niet gesteld op contemplatie die tot hovaardij leidt. Want niet alles wat verheven is, is heilig. Niet alles wat aangenaam is, is goed. Evenmin is elk verlangen zuiver en is alles wat ons dierbaar is ook aangenaam aan God. Met graagte aanvaard ik de genade waardoor ik steeds nederiger en beduchter word bevonden en waardoor ik meer bereid word om mijzelf los te laten. Iemand die onderwezen is door de gave van de genade en wijs is geworden door de geesteling van haar heengaan, hij zal zich niet vermeten om iets goeds aan zichzelf toe te schrijven, maar veeleer zijn armoede en zijn naaktheid erkennen. Geef aan God wat van God is. Dit lezen we in het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 22, vers 21. Geef aan God wat van God is en schrijf aan uzelf toe wat van uzelf is. Dat wil dus zeggen, breng God dank voor zijn genade en besef dat jij alleen maar schuld hebt en voor die schuld de passende straf verdient. Stel uzelf altijd het laagst en het hoogste zal u gegeven worden. En dat lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 14, vers 9. Want het hoogste staat niet vast zonder het laatste, het laagste. De grootste heiligen in Gods oog zijn het kleinst in hun eigen oog. En hoe heerlijker zij zijn, des te nederiger zijn zij in zichzelf. Degene die vol zijn van waarheid en hemelse heerlijkheid, zijn niet belust op ijdele luister. Dit lezen we in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 26. Degenen die in God gegrond en bevestigd zijn, kunnen onmogelijk hoovaardig wezen. En degenen die alle goeds dat zij ontvangen aan God toeschrijven, zoeken geen eer van elkaar, maar zij willen de eer die alleen maar van God komt. En hier verwijst Thomas à Kempis naar het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 5, vers 44. Zij willen ook dat God in hen en in alle heiligen boven alles wordt geprezen, en altijd is dat hun doel. Wees dus dankbaar voor het kleinste, en gij zult waardig zijn om grotere gaven te ontvangen. Laat het kleinste bij u gelden als het grootste, en het meest onbeduidende als een uitzonderlijke gave. Als men de waarheid van de gever in aanmerking neemt, zal geen gave gering of waardeloos lijken. Want wat door de Allerhoogste God wordt geschonken, is niet gering. Al geeft hij ook pijn en slagen, dan moet het ons nog welkom zijn, want altijd doet hij alles voor ons heil. Wat hij ook toelaat, dat ons overkomt. Wie Gods genade wenst te behouden, moet dankbaar zijn als hem de genade wordt gegeven en geduldig als ze hem wordt ontnomen. Hij moet bidden dat ze weer terug mag komen en voorzichtig en nederig zijn om haar niet te verliezen. De hoofdstuk. Hoe weinigen het kruis van Jezus liefhebben. Jezus heeft er thans velen die zijn hemelsrijk liefhebben, maar weinigen die zijn kruis dragen. Hij heeft er velen die verlangend zijn naar troost, maar weinigen die de beproeving wensen. Hij vindt er heel wat die zijn tafel delen, maar weinig deelgenoten aan zijn vasten. Allen willen zich met hem verblijden, weinigen willen voor hem iets lijden. Velen volgen Jezus tot aan het breken van het brood, maar weinigen tot aan het drinken van zijn lijdenskelk. Velen zien vol eerbied op naar zijn wonderdaden. Weinigen gaan mee tot in de smaad van het kruis. Velen hebben Jezus lief, zolang er geen tegenslagen komen. Velen prijzen en zegenen hem, zolang zij nog enige vertroosting van hem ontvangen. Maar als Jezus zich verschuilt en hen even alleen laat, dan hervallen zij tot klachten of diepe neerslachtigheid. Maar degene die Jezus om Jezus zelf liefhebben en niet om enige eigen vertroosting, zij zegenen hem in alle beproevingen en benauwenissen van hun hart, evenzeer als in de opperste vertroosting. Al wilde hij hun nooit een vertroosting geven, dan zouden zij hem nog altijd loven en hem altijd dank willen brengen. Wat vermag de loutere liefde tot Jezus veel? Die liefde waarbij geen eigenbelang of eigenliefde in het spel is. Moeten zij geen huurlingen genoemd worden, al diegenen die altijd maar uit zijn op vertroosting? Blijken zij niet veel eer eigen minnaars dan minnaars van Christus, degenen die altijd maar denken over eigen voordeel of eigen winst? Waar is de mens te vinden die God om niet wil dienen? Maar zelden is er iemand te vinden die zo geestelijk is dat hij zich aan alles heeft onthecht. Want wie zal hem vinden, de ware arme van geest? Lezen we in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 5, vers 3. Die onthecht is aan al wat geschapen is. Als iets dat van heel ver weg komt, van de grenzen der aarde, zo groot is zijn waarde. Het boek Spreuken, hoofdstuk 31, vers 10. En verder, al geeft een mens ook heel zijn bezit, het is nog niets. Hoogliederen, hoofdstuk 8, vers 7. En al doet hij zwaar boete, het is nog maar weinig. En al verwerft hij zich alle wetenschap, hij is er nog lang niet. En al heeft hij overvloed van deugd en een vurige godsvrucht, hem ontbreekt nog veel. En hier verwijst Thomas à Kempis naar de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 1 tot 3. En verder, namelijk dat ene ding dat hij bovenal nodig heeft, en dat lezen we dan in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 10, vers 42. Ik herneem nog even. En al heeft hij overvloed van vreugd en een vurige godsvrucht, hem ontbreekt nog veel, namelijk dat ene ding dat hij bovenal nodig heeft. Wat is dat? Alles verlaten en zichzelf verlaten. Volledig uit zichzelf weggaan en van zijn eigen liefde niets meer overhouden. En als hij dan alles heeft gedaan, waarvan hij wist dat hij het moest doen, dient hij nog te beseffen dat hij niets heeft gedaan. Hij moet niet veel waarde hechten aan wat misschien hoog kan worden aangeslagen. Maar hij moet zich in waarheid aandienen, als een onnutte knecht. Zoals de waarheid zelf ook zegt: wanneer gij alles hebt gedaan wat u is voorgeschreven, zeg dan: wij zijn onnutte knechten. En dit lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 17, vers 10. Dan kan hij werkelijk arm en naakt van geest zijn en met de profeet zeggen: alleen en arm ben ik. Thomas Akempis verwijst hier vervolgens eerst naar het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 5, vers 3, en het laatste deel naar Psalm 24, vers 16. En hij vervolgt met een verwijzing uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 14, vers 10. Toch is niemand rijker, niemand machtiger, niemand vrijer dan een dergelijk mens die zichzelf en alles weet te verlaten en zich geheel onderdaan weet te zetten. Twaalfde hoofdstuk. De koninklijke weg van het heilig kruis. Aan velen lijkt het hart toe, dat woord: verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus. Thomas van Kempen verwijst hier eerst naar het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6, vers 61, en vervolgens naar het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 9, vers 23. En hij vervolgt: maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen: gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur. En dat lezen we in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 25, 41. Ik herneem het graag nog even voor u. Aan velen lijkt het hart toe, dat woord: verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus. Maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen: gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur. Want degene die nu met graagte het woord van het kruis aanhoren en volgen, zullen dan niet bang zijn om het eeuwig doemvonnis aan te horen. Dat teken van het kruis zal in de hemel staan. En dat lezen we in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 24, vers 30. Dat teken van het kruis zal in de hemel staan, wanneer de Heer zal komen oordelen. Dan zullen al de dienaren van het kruis, die zich in hun leven aan de gekruiste gelijkvormig hebben gemaakt, tot Christus, hun rechter, met groot vertrouwen naderen. En hier verwijst Thomas à Kempis naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 29. Wat zijt gij dan nog beducht om het kruis op te nemen, waardoor men naar het eeuwig koninkrijk gaat? In het kruis ligt het heil. In het kruis ligt het leven. In het kruis ligt de bescherming tegen de vijanden. In het kruis ligt de instorting van bovenaardse zoetheid. In het kruis ligt de kracht van de ziel. In het kruis ligt de vreugde van de geest. In het kruis ligt de samenvatting van alle deugd. In het kruis ligt de volmaking van de heiligheid. Er is geen zielenheil en geen hoop op het eeuwig leven dan alleen maar in het kruis. Neem dus uw kruis op en volg Jezus en gij zult tot het eeuwig leven ingaan. Evangelie van de heilige Lucas, hoofdstuk 9, vers 23. Hij is u voorgegaan, zijn kruis torsend, en hij is voor u op zijn kruis gestorven, opdat gij uw kruis zoudt dragen en zoudt verlangen op het kruis te sterven. Want als gij met hem gestorven zijt, zult gij ook met hem samen leven. Thomas à Kempis verwijst hier in het begin naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, vers 17, en eindigt met een verwijzing naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vers 18. En als gij deelgenoot zijt van zijn pijn, zult gij het ook van zijn heerlijkheid zijn. Zo is het. Alles ligt besloten in het kruis en alles hangt af van het sterven en er is geen andere weg naar het leven en de ware innerlijke vrede dan alleen de weg van het heilig kruis en van de dagelijkse versterving. En dit is een verwijzing naar het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 7, vers 14. Loop waar ge wilt, zoek al wat ge wilt, en gij zult omhoog geen verhevener, omlaag geen veiliger weg vinden dan de weg van het heilig kruis. Beschik en regel alles naar uw zin en inzicht, en gij zult toch niets anders vinden dan dat gij altijd iets moet lijden, goedschiks of kwaadschiks, en zo zult gij altijd weer het kruis vinden. Want gij zult ofwel in uw lichaam pijn voelen, of in uw ziel geestelijke kwelling te voortduren hebben. Bij tijd en wijle zult gij door God alleen gelaten worden. Bij tijd en wijle zult gij door uw naaste worden gekweld. En wat nog erger is, gij zult dikwijls voor uzelf een last zijn. En hier verwijst Thomas à Kempis naar het boek Job, hoofdstuk 7, vers 20. Gij zult dikwijls voor uzelf een last zijn, en dan kunt gij toch niet door deze of gene medicijn of vertroosting bevrijd of verlicht worden, maar zolang God het wil, moet gij het blijven dragen. Want God wil, dat gij beproevingen leert dragen zonder vertroosting, en dat gij u algeheel aan hem onderwerpt en door de beproeving nederiger wordt. Niemand ervaart zo hartgrondig het lijden van Christus als degene aan wie soortgelijk lijden overkomt. Het kruis staat dus altijd gereed en het wacht u overal. Gij kunt er niet aan ontvluchten, waar gij ook heen rent, want overal waar gij komt, draagt gij uzelf mee en zult gij altijd uzelf vinden. Wend u naar boven. Wend u naar beneden. Wend u naar buiten. Wend u naar binnen. Altijd en overal vindt gij het kruis, en gij moet overal uw verduldigheid bewaren. Indien gij de innerlijke vrede wilt hebben en de eeuwige kroon wilt verdienen. Als gij met instemming het kruis draagt, zal het u dragen en u geleiden tot het begeerde einddoel. Daar zal het lijden tot een eind komen, al zal het ook hier niet zijn. Draagt gij het met tegenzin, dan maakt gij het u tot een last en belaadt gij uzelf nog meer. Verdragen moet gij het toch. Als gij één kruis afwerpt, zult gij ongetwijfeld een ander vinden en misschien nog wel een zwaarder. Denkt gij te ontsnappen aan datgene waar geen sterfelijk mens langs is kunnen komen? Wie van de heiligen is in deze wereld zonder kruis en zonder beproeving geweest? Zelfs Jezus Christus, onze Heer, is immers geen uur zonder lijdenspijn geweest, zijn leven lang. Het was nodig, zei hij, dat de Christus leed en van de doden verrees en aldus in zijn heerlijkheid binnenging. En wat zult gij dan een andere weg zoeken dan deze koninklijke weg, de weg van het heilig kruis? Heel het leven van Christus was kruis en marteling. En gij zoekt voor uzelf rust en vreugde? Gij gaat verkeerd. Verkeerd wanneer gij iets anders zoekt dan het lijden van beproevingen. Want heel dit sterfelijk leven is vol ellende en aan alle kanten met kruisen getekend. En hier verwijst Thomas à Kempis naar het boek Job, hoofdstuk 14, vers 1. En hoe hoger iemand in de geest stijgt, des te zwaarder kruisen zal hij vaak vinden, omdat de pijn van zijn ballingschap met de liefde toeneemt. Toch blijft iemand die door zoveel leed geslagen wordt niet zonder hulp van de vertroosting, want hij beseft dat zijn vrucht groeit en groot wordt door het dulden van het kruis. Doordat hij zich goedschiks aan dat kruis onderwerpt, gaat immers alle last van de beproeving over in vertrouwen op Gods vertroosting. En hoe meer het vlees door het leed gehavend wordt, des te meer wordt de geest door innerlijke troost versterkt. En soms wordt hij zo sterk door de liefde tot de beproeving en de tegenspoed, vanwege zijn verlangen om gelijkvormig te worden aan het kruis van Christus, dat hij niet meer zonder leed en beproeving zou willen leven. Hij gelooft dan namelijk dat hij aangenamer is aan God, naargelang hij meer en zwaarder leed voor hem kan dragen. Beste luisteraars, we onderbreken dit hoofdstuk met een kort stuk muziek, terwijl u het voorbijgaande even kan overdenken. Beste luisteraars, wij vervolgen nu het hoofdstuk 12, de koninklijke weg van het Heilig Kruis. En we hadden het daarnet gehad, of Thomas van Kempis had het gehad, over het feit dat iemand die beproefd wordt, hoe meer iemand beproefd wordt, hoe meer iemand getest wordt in de liefde, hoe meer het innerlijke de innerlijke troost wordt bereikt. We gaan verder in het hoofdstuk. En soms wordt hij zo sterk door de liefde tot de beproeving en de tegenspoed, vanwege zijn verlangen om gelijkvormig te worden aan het kruis van Christus, dat hij niet meer zonder leed en beproeving zou willen leven. Hij gelooft dan namelijk dat hij aangenamer is aan God, naargelang hij meer en zwaarder leed voor hem kan dragen. Dit komt niet van zijn menselijke kracht, maar van de genade van Christus. Deze vermag en doet zoveel in het zwakke vlees, dat het, door de vurige gloed van de geest gedreven, dingen aandurft en lief heeft, waar het van nature altijd voor huivert en terugdeinst. Het is geen mensenwerk het kruis te dragen, het kruis lief te hebben, zijn lichaam te tuchtigen en te onderwerpen, eerbewijzen te schuwen, beschimpingen graag te verdragen, op zichzelf neer te zien en te verlangen dat anderen het doen, alle tegenspoeden en verliezen te aanvaarden en geen voorspoed in deze wereld te wensen. Als gij u op uzelf verlaat, vermoogt gij uit uzelf niets van dat alles. Maar als gij vertrouwt op de Heer, zal uw kracht uit de hemel worden gegeven en zullen de wereld en het vlees zich onderwerpen aan uw gebod. Gij zult zelfs de duivel, uw vijand, niet duchten wanneer gij gewapend zijt met het geloof en getekend met het kruis van Christus. Leg er u dus als een goede en trouwe dienaar van Christus op toe om manmoedig het kruis van uw Heer te dragen, die voor u uit liefde gekruisigd is. Bereid u voor om in dit ellendig leven veel tegenslag en allerlei ongemak te dragen, want dat zal overal uw deel zijn, waar gij ook vertoeft, en dat zult gij vast en zeker vinden, waar gij ook wegschuilt. Het moet nu eenmaal zo zijn, en er is geen ander middel om aan de kwelling en de pijn van de ellende te ontkomen dan berusting. Drink de kelk van de Heer met liefde, als gij zijn vriend wenst te zijn en zijn deelgenoot. De vertroostingen moet gij aan God overlaten. Hij moet er maar mee doen zoals het hem het best behaagt. Gij echter moet er uw taak in zien de beproevingen te dragen En gij moet ze als de hoogste vertroostingen beschouwen, omdat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de toekomstige heerlijkheid die gij gaat verdienen. En dat lezen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 18. Zelfs al zoudt gij alleen al dat lijden te verdragen krijgen. Als gij zover zijt gekomen dat de beproeving u aangenaam en smakelijk is voor Christus, dan moogt gij menen dat het goed met u staat, want dan hebt ge het paradijs op aarde gevonden. Zolang het lijden u zwaar valt en gij het probeert te ontlopen, zult gij er slecht aan toe zijn en zal u de schuwheid voor de beproeving overal volgen. Als gij u opmaakt om te doen wat uw plicht is, namelijk lijden en sterven, zal het gauw beter gaan en zult gij de vrede vinden. Zelfs al waart gij met Paulus tot in de derde hemel opgevoerd, zoals we kunnen lezen in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 2, dan zijt gij daarom nog niet beveiligd tegen alle lijden. In de Handelingen hoofdstuk 9, vers 16, staat er: Ik zal hem laten zien, zei Jezus, hoeveel hij voor mijn naam zal moeten lijden. Er is dus steeds weer lijden voor u weggelegd wanneer gij besloten hebt Jezus lief te hebben en hem voor eeuwig te dienen. Ach, als gij eens waardig zoudt zijn om iets voor de naam van Jezus te lijden. Wat zou er dan een grote heerlijkheid voor u zijn weggelegd? Wat zouden alle heiligen Gods zich verheugen? Wat zou ook uw naaste gesticht worden? Want alle mensen geven hoog op van het lijden, ofschoon maar weinigen ook werkelijk lijden willen. Het is niet meer dan billijk dat gij een beetje lijden graag voor Christus verduurt, nu velen voor de wereld zwaarder lijden verdragen. Wees hiervan overtuigd dat gij uw leven stervend moet doorbrengen en naargelang iemand meer voor zichzelf sterft, begint hij meer voor God te leven. Niemand is bij machte om de hemelse dingen te vatten, als hij er zich niet in geschikt heeft om voor Christus tegenslagen te verdragen. Niets is aangenamer bij God, niets voor u heilzamer in deze wereld, dan graag voor Christus te lijden. En als gij de keus kreeg, zoudt gij liever voor Christus leed moeten verduren dan verkwikt worden met veel vertroostingen. Dan zoudt gij namelijk meer gelijk zijn aan Christus en meer gelijkvormig aan alle heiligen. Want onze verdiensten en de voortgang in onze staat liggen niet in veel aangename gewaarwordingen en vertroostingen, maar veeleer in het dulden van zware lasten en beproevingen. Wanneer overigens iets voor het heil van de mensen beter en nuttiger was geweest dan lijden, zou Christus dat toch zeker door zijn woord en voorbeeld getoond hebben, want zowel de leerlingen die hem volgden, als allen die hem verlangen te volgen, spoort hij duidelijk aan om het kruis te dragen. En hij zegt, zoals we kunnen lezen in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 16, vers 24, en in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 9, vers 23, als iemand mijn volgeling wil zijn, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Nadat we dus alles goed gelezen en doordacht hebben, moet onze eindconclusie zijn, zoals we kunnen lezen in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 14, vers 21, moet onze eindconclusie zijn dat we in het Rijk van God moeten binnengaan door veel beproevingen. Thank you. Zo, beste luisteraars, met dit laatste hoofdstuk eindigen we de wenken aangaande het inwendige leven, het einde van het tweede traktaat. Het derde traktaat draagt de titel Godvruchtige aansporing tot de heilige communie. En het eerste hoofdstuk van dit derde traktaat draagt de titel Met hoeveel eerbied Christus ontvangen moet worden. De stem van de leerling. Dit zijn uw woorden, Christus, eeuwige waarheid. Al zijn ze ook niet op dezelfde tijd uitgesproken en op dezelfde plaats te boek gesteld. En aangezien het dus uw woorden zijn en ware woorden, moeten ze stuk voor stuk door mij gelovig en dankbaar aanhoord en aanvaard worden. Het zijn uw woorden. Gij hebt ze uitgesproken. Het zijn ook mijn woorden, want voor mijn heil hebt gij ze laten klinken. Ik aanhoor ze met graagte uit uw mond, om ze dieper in mijn hart geprent te krijgen. Aangemoedigd word ik door die woorden, zo vol goedheid, zo vol mildheid en liefde. Maar met vrees word ik geslagen door mijn eigen zonde en mijn bezoedeld geweten weerhoudt mij zo grote geheimen te gaan ontvangen. De vriendelijkheid van uw woorden trekt mij aan, maar de menigte van mijn zonden bezwaart mij. Gij beveelt mij vol vertrouwen tot u te gaan, indien ik deel met u wil hebben, zoals we kunnen lezen in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 13, vers 8. Indien ik deel met u wil hebben en het voedsel van de onsterfelijkheid te ontvangen, indien ik het eeuwig leven en de eeuwige glorie begeer te verkrijgen. Kom tot mij, zegt ge. Gij allen die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u verkwikken. Hier verwijst Thomas à Kempis naar het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 11, vers 28. Zo, beste luisteraars, zo besluiten wij het programma, de voorlezing uit het boek De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. Volgende keer lezen wij u graag verder voort uit het boek.